Goedemorgen, zusters en broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze tweede Pinksterdagdienst. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en gemeenteleden die, en luisteraars die de dienst elders of later meebeleven. De voorganger deze morgen is dominee H.M. Mulder uit Heerde. En het thema voor de dienst is: waar ben jij vol van? De bijbehorende schriftlezingen zijn uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing uit het boek van de Apostelen, Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13. En de tweede lezing is uit de brief van de apostel Paulus aan Efeze, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 21. Met als kentekst de Handelingen 2, vers 4a en Efeze 5, vers 18b. Er zijn tijdens de dienst twee collecten die voor de slotzang worden gehouden. Beide collecten zijn voor de kerk en de collecte bij de uitgang die is weer voor het bouwfonds. We zingen nu uit de bundel Weerklank lied 192, Geest van hierboven, de versen 1 en 2... En lied 198, Ja, de trooster is gekomen, de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmorgen over de vervulling met de Heilige Geest. En een psalm die ook iets aangeeft van het vol zijn van wat God je geeft, van wat God doet, is psalm 45. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. Nou, heilbespiegelingen, dan kun je denken aan het werk van God in jouw leven. Zijn genade in jouw leven. Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Op een tweede feestdag is het vaak ook gebruikelijk om een andere geloofsbelijdenis te kiezen dan je tijdens de gereguleerde middagdiensten leest. Maar vanmorgen leek het me mooi om, gezien het feit dat het Pinksterfeest is, om eens een andere gedeelte van Gods wet te lezen. Dat is Deuteronomium 5 en dan vers 6 tot en met vers 21. En ook nog twee versen uit Deuteronomium 6. Zoals u wellicht weet, het Pinksterfeest. Het is het feest van origine, het wekenfeest. Het feest van de oogst, maar tegelijk ook het feest van de wetgeving. En vandaar dat het mooi leek om vanmorgen te lezen uit Deuteronomium 5. En dan vanaf vers 6 tot en met vers 21. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, omdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En dan lees ik uit Deuteronomium 6, vers 4 en vers 5, nog de kernbelijdenis van Israël. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Zingen we nu met elkaar Psalm 119, vers 47 en 86. Voordat we met elkaar gaan lezen in Handelingen 2 en Efeze 5, zullen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we met elkaar bidden. Heere, u bent het waard om aanbeden te worden, om beleden te worden, om alle eer te krijgen die u in uzelf zo waard bent. En Heere, daar mogen wij in de kerk een klein begin mee maken. We mogen de lofzang op u gaande houden. Dank u wel, Heere, dat we dat hier mogen doen. Dat u zo aan het werk bent geweest. Dat u met uw Heilige Geest mensen hebt aangespoord en ervoor gezorgd hebt dat uw evangelie hier in Nederland gekomen is. En ook hier in Veenendaal voet aan de grond gekregen heeft. Mensen veranderd. Wij danken u daarvoor. Het is een groot werk van u. En wij loven en prijzen u daarvoor. Dat u zelf instaat voor de voortgang van uw kerk. En we verwonderen ons erover dat u mensen daarbij inschakelt. Heere, dat u ons zelf een plek geeft in het lichaam van Christus. Dat ons zelf een plek geeft in de kerk. Wij danken u daarvoor dat we daar in uw hand mogen zien. Ook hier vanmorgen. En we danken u dat we als gemeente van u samen mogen komen. Een groot voorrecht. Iets wat we in onszelf niet verdienen. En toch kan het. Wij danken u daarvoor. En we weten ons ook vanmorgen weer afhankelijk van uw Heilige Geest. En wilt u geven dat hij met kracht werkt. Ja, Heere, wij zijn van die harde mensen. Wij hebben soms van die muurtjes opgebouwd in ons leven. Breek daar dan alstublieft doorheen. Ja, Heere, wilt u ook het zwakke in het geloof versterken. Dat u diegene die zo verhard is en eigenlijk niet wil luisteren naar wat u te zeggen hebt. De Heere, wilt u daar ontvankelijkheid geven. En geef dat zo vandaag een dag mag zijn. Waarin wij gebouwd mogen worden in het geloof. Of tot geloof mogen komen. En dat het in Veenendaal te zien zal zijn. Onze familie, onze vrienden, onze buren. De mensen om ons heen zien. De komende week. Dat wij dit weekend vervuld zijn met uw Heilige Geest. De Heere, ga zo door met het werk in uw koninkrijk. Roep mensen tot uw dienst. Maak ons bereid om een taak in uw koninkrijk op ons te nemen. Wilt u diegenen die een taak hebben, heel specifiek, ze ervoor aangesteld zijn, wilt u ze er ook bij helpen. Geef dat ze het met vreugde mogen doen. Dat ze niet uitgeblust raken als het even tegen zit. Dat ze zegen mogen zien op hun werk. Ja, Heere, geef dat we zo mogen verwonderen. Hier in Veenendaal, in Nederland, over wat u hier doet. U bent machtig. U bent degene met zoveel kracht. Heer, als we zien met hoeveel kracht u met Pinksteren uitgestort bent. Dan kunt u toch nog steeds met zoveel kracht werken. De Heere, vernieuw ons dan. Allemaal persoonlijk. Geef wat we nodig hebben. Zeg het u ouderen en jongeren. Heer, u weet wat we allemaal meegemaakt hebben in het leven. Of we al een heel leven achter ons hebben. Dat we terug kunnen kijken naar die momenten waarop u ons gedragen hebt. Waarop u heel bijzonder heeft gesproken. Wij danken u daarvoor. En geef toch dat het niet zo zal zijn dat hoe ouder hoe kouder werkelijkheid is. Geef dat hoe ouder hoe geestvervulder. Dat waar mag zijn. Heer, geef dat zo broeders en zusters met levenswijsheid en met geesteswijsheid in de gemeente mogen zijn. Ook bij de jongens en meisjes zijn, misschien jong zijn, heel een leven voor zich hebben, een kerkdienst misschien lang vinden, duren. Dat u ze helpt om iets mee te nemen van de verkondiging. Geef dat ze een indruk mogen krijgen van hoe goed het is om u te dienen. Dat het enerzijds soms ook heel confronterend is, omdat het ons wijst op wie wij zijn. Maar tegelijk ook zo heerlijk, omdat u uzelf aan ons openbaart, keer op keer op keer. Heere, spreek zo vanmorgen tot ons hart. Wees bij ons allen, ook als er zorgen en moeite in ons leven zijn. Ook als er dingen in ons leven gekomen zijn die pijnlijk zijn. Heere, u weet daar vanaf. Wilt u ons helpen om ons uit te strekken naar u. Om ondanks de moeite en de zorgen van het leven ons uit te strekken naar uw genade en naar uw kracht. Heer in de hemel, dat u zo ons allen geven wat nodig is. Wees ook bij ons als we vol dank zijn over alles wat u ons geeft, omdat er gistermiddag weer mensen belijdenis mochten afleggen van hun geloof. Of dankbaar vanwege andere redenen. Heren, ook die dank brengen wij bij u, want het komt u toe, Heren. U geeft ons zo ongelooflijk veel. Wij erkennen u daar vanmorgen voor. En wij bidden u, leid u ons vanmorgen ook door uw geest, in het spreken, het lezen, in het luisteren, in alle dingen die vanmorgen naar voren zullen komen. Geef dat het tot de eer en glorie van uw grote naam mag zijn. Ja, Heere, spreek. Uw gemeente hoort om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar. Eerst uit Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 13. En vervolgens Efeze 5, vers 1 tot en met vers 21. En dan zingen we met elkaar uit Psalm 104. Dan zingen we 3 coupletten. Het 8e, het 15e en het 17e vers. Het gaat ook over wijn in het 8e couplet. Daar lezen we straks ook over in Efeze 5, vers 18. En het gaat ook over de Heilige Geest in vers 15. Dus Psalm 104, vers 8, 15 en 17. Leest u met mij mee. Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 13. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die hier onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Lezen we nu in Efeze 5. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milden overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen. Psalm 145, het derde en het vierde vers na het amen van de verkondiging. De kern van vanmorgen vindt u in beide schriftgedeelten, is ook al aangegeven, Handelingen 2 en dan vers 4, het eerste gedeelte daarvan. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En dan Efeze 5, vers 18, het tweede gedeelte. Maar wordt vervuld met de Geest. Het thema voor de preek is: waar ben jij vol van? En de bedoeling is dus dat je tijdens deze preek, tijdens deze dienst, voor jezelf een antwoord geeft. Waar ben jij vol van? Gemeente van Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Ja, ik begin met jullie jongens en meisjes. Fijn dat jullie hier vanmorgen ook zijn. De ene kan heel goed stilzitten en de andere vindt het wat lastiger, maar ik ben blij dat je er bent. Stel je voor, hè, straks na de kerkdienst, dan komt je moeder naar je toe of je vader. En die zegt: ik heb iets voor je. En die komt aanlopen en die heeft iets ingepakt. Het is een doosje, het is keurig ingepakt. En je denkt: wat zou dat nou zijn, hè? Nee, gewoon zomaar. Ja, of je bent toevallig jarig vandaag, maar ik denk het niet. De kans is niet heel groot dat er iemand vandaag jarig is, toch? Maar stel je voor dat jij vandaag zomaar een cadeautje krijgt. Je pakt het uit en je ziet: hey, een doosje van een nieuwe telefoon. Krijg ik een telefoon? En je maakt het doosje open en inderdaad, er zit een telefoon in. En je denkt: wow, ik krijg een telefoon. Dat is een mooie Samsung, fantastisch. En je pakt hem uit en je drukt op het knopje. Maar dat doet niks. Hoe zou dat komen, denk je, als je het niet doet? Ja, er mist iets, denk ik, hè? Want eerst de batterij moet er dan nog in. Kijk, zonder batterij, vinden je ouders misschien wel, zouden wel graag een telefoon zo geven zonder batterij. Dat is wel heel erg leuk. Dan kun je met tafeltennissen, of je kunt het gebruiken als spiegeltje, of misschien als een mini-dienblad om wat lekkers op te leggen of zo. Maar ja, een telefoon is natuurlijk niet bedoeld als tafeltennis attribuut. Het is bedoeld om mee te bellen, foto's mee te maken, om te appen, te e-mailen. Dat zijn de dingen die je met een telefoon doet. Filmpjes kijken, denk jij waarschijnlijk aan. Daar is een telefoon voor gemaakt. Maar wil die telefoon ook beantwoorden aan het doel waar die voor gemaakt is, moet er wel een batterij in zitten. En aan de hand van dat voorbeeld wil ik ook voor jullie duidelijk maken waar het in de kern van de preek om gaat. Kijk, wij als mensen zijn als het ware ook als een telefoon. God die heeft ons gemaakt, hij heeft een doel met ons leven. En dat doel is heel groot. Maar van nature mist er iets in ons leven. De batterij. En dan kun je heel veel doen in je leven. Je kunt leren, je kunt naar school, je kunt werken, je kunt heel veel dingen doen. Maar je beantwoordt dan niet aan het doel wat God met jouw leven heeft. Om tot het doel te komen wat God met jouw leven heeft, is er nodig dat er iets in jou komt. En dat is de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in je leven komt, zodat je gaat beantwoorden aan God het doel met jouw leven. Want als dat er niet is, dan kun je God niet echt eren. Dan ben je niet vol van de Heilige Geest. Dan heb je niet echt contact met God. Maar als de Heilige Geest in je leven komt en je vult, ja, dan kom je tot het doel. Dan komt er echt contact met God. Met de Heer Jezus. Dat is het doel met ons leven. Maar zoals ik aangaf, van nature, zoals we geboren worden, mist dat in ons leven. En als je het dan wel eens in de kerk hebt over zonde, dan moet je er soms maar eens een lettertje achter plakken. De R. Zonder. Zonder God. Dat leven hebben wij van nature. En het is voor ons de vraag: zitten wij nou vol met lucht? Of zijn wij vervuld met de Heilige Geest? Hebben wij de Heilige Geest ontvangen in ons leven? Of leef jij zonder God? Ziet het er voor het oog best wel heel aardig uit, maar stelt het eigenlijk niks voor. Je vult jezelf met lucht of, nou ja, in het beeld van de telefoon te blijven, nepbatterijen. Het lijkt al wat, als ik ga kijken, denk ik, er zit wat in. Maar toch zit het er niet in. Willen wij tot ons doel komen, het doel wat God met ons leven heeft, is het nodig dat wij de Heilige Geest in ons leven ontvangen. En stel je voor dat God uit de hemel eens even heel bewust op dit moment in jouw hart kijkt. In jouw leven kijkt. Wat ziet hij dan? Ziet hij dan een geestvervulde christen? Iemand die tot het doel komt waar hij jou voor gemaakt heeft? Of ben jij leeg? Probeer jij je te vullen met allemaal dingen van deze wereld? Maar mis jij uiteindelijk compleet je doel? Ja, beantwoord jouw leven aan het doel wat God met jouw leven heeft. Pinksteren is het feest van de geest. Het feest van de vervulling met de Heilige Geest. En zoveel jaren geleden, een krachtige moment, kwam de Heilige Geest. Heel gewone mensen werden vervuld met hem. Heeft u waarschijnlijk gisteren ook het een en ander over gehoord. Waar ik nu vanmorgen de vinger bij wil leggen, is dat het gaat over vervullen. En Lucas die legt daar heel bijzonder ook de vinger bij. Hij speelt dat met woorden, zo lijkt het. Als hij 3 keer toe aangeeft dat je vervuld wordt. En dat begint in vers 1, Handelingen 2. Niet met mensen, maar met de tijd. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dus niet aanbrak, maar vervuld werd, Lucas speelt daarmee, waren ze eensgezind bijeen. Toen die dag vervuld werd. Zoals u wellicht weet, is het Pinksterfeest, dus is het wekenfeest, een oogstfeest, een feest van de wetgeving. En de mensen kwamen dan ook samen in Jeruzalem en gaf tijdens dat feest ook de eerstelingen van de oogst, van de tarweoogst. En daarmee zeiden ze, Heere God, dank u wel voor dat wat u aan ons geeft. Wij geven er iets van terug. Ja, daarin geven we eigenlijk onszelf aan u. Die dag wordt vervuld. Veel mensen zijn er. Tegelijk zit daar nog meer achter. Want de Heer Jezus is naar de hemel gegaan. Dat weten jullie ook, hè, jongens en meisjes. Met hemelvaart zijn naar de hemel gegaan. Maar voor hij ging, had hij beloofd dat de trooster zou komen. De Heilige Geest. En nu is de tijd vol. En is het als het ware zo dat in de hemel gezegd wordt door God de Vader en de Zoon tegen de Heilige Geest. Ga. De tijd is vol. Ga naar Jeruzalem. Ga naar dat huis. En vul de mensen met jouzelf. Bijzonder moment. De tijd wordt vervuld. Vervolgens wordt het huis vervuld. Zo lezen we in het tweede vers. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel dat huis waar zij zaten. Opnieuw dat woord vervullen. Welk huis was dat? Waarschijnlijk het huis waar ze in Handelingen 1 vers 14 eensgezind bijeen waren aan het bidden om de vervulling van wat de Heer Jezus had beloofd. En dan wordt dat huis vervuld. En dan als derde, niet tijd, huis, als derde de mensen, vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ja, je hoort iets van wind, maar de bomen staan gewoon stil. Je ziet iets als van vuur, maar het is ook niet echt vuur. Wonderlijk, mensen worden compleet vervuld. Ze spreken erover, ineens merk je het aan ze. Je ziet hoe vrij ze anderen benaderen en spreken over wie God is. Het is te zien. Zo zien we dat God op een bijzonder moment in de tijd de volheid van de Heilige Geest uitstort. Was het in het Oude Testament nog zo dat de Heilige Geest vaak gegeven werd aan een enkeling? Vaak als toerister om een speciale taak uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een richter als Simson. Waarvan staat dat hij de Heilige Geest heeft om taken te doen. Ook bij Saul lees je ervan. In het Oude Testament dus de enkeling als toerister om een taak uit te voeren. Maar nu is de tijd vol en wordt de Geest uitgestort. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus komt de kracht van de Heilige Geest op aarde in zijn volheid. Pinkster is het feest van de vervulling. Wij zijn vanmorgen samen in Gods kerk. De werkplaats van de Heilige Geest. Hij werkt hier. Heb je wel eens erover nagedacht hoe het zou zijn als God met zijn kracht tijdens een dienst vanmorgen ons allemaal vervult? Hoe zou dat zijn? Ik heb er wel eens voor gebeden. Hoe zou dat zijn als dit huis, dit Godsgebouw, vol zal zijn van de heerlijkheid, van de macht van de Heilige Geest? Als jij helemaal vol bent ervan, zullen wij dan ook allemaal spreken over de grote daden van God? Zullen wij ons misschien, net als wat er gebeurt op de preek van Petrus, ons al neerbuigen en schuld belijden, verslagen in ons hart? Denk je er überhaupt over na? Geloof je dat Gods geest nog steeds bij machten is om dat te doen? Of is Gods geest alleen iets zweverigs voor jou? Ja, laat me eens jou die vraag stellen. Heb jij de Heilige Geest überhaupt wel ontvangen in je hart? Is de Heilige Geest wel in jouw leven gekomen? Het is heel belangrijk om dit te weten. Want als jij vanmorgen moet zeggen, ik heb de Heilige Geest niet ontvangen in mijn hart, dan ben jij geestelijk gezien zo dood als een pier. Heb jij geen liefde voor de Heer Jezus? Dan ben je geen kind van God. En als dat niet verandert, dan sta je voor altijd buiten, zegt de Schrift. Het is belangrijk om te weten of je de Heilige Geest ontvangen hebt in je leven. Ik wil het duidelijk maken door even terug te gaan naar het beginvoorbeeld, als een kapstok voor de preek. En die telefoon, jongens en meisjes, weet je nog? Hoe weet je of die telefoon het doet? Nou, als ik mijn eigen telefoon pak en ik wil weten of die het doet, ja, dan ga ik niet eerst het hoesje eraf halen om te kijken of de batterij erin zit. Nee, natuurlijk niet. Dat doen jullie ook niet. Dan druk je op een knopje. En als ik op dat knopje druk, dan zie ik het scherm oplichten en dan kan ik hem ontgrendelen en dan kan ik er dingen mee doen. Dat is wat er gebeurt. Ja, ik kan niet van de kansel afkomen en jullie als het ware opensnijden om eens te kijken, zit de Heilige Geest wel bij jou van binnen? Maar de Bijbel die geeft wel knopjes, noem ik het maar, waar ik op kan drukken en waaruit gaat blijken of jij de Heilige Geest ontvangen hebt. Ik heb er drie. Drie dingen die in de Bijbel naar voren komen. Liefde, honger en vrucht. Liefde, honger en vrucht. Liefde. Kijk, op het moment dat ik op het knopje van mijn telefoon druk en ik zie het scherm oplichten, dan zie ik de afbeelding van iemand van wie ik heel veel hou. Prachtig. Nou, zo is het toch als het ware toch ook in het leven van een christen. Als de Heilige Geest in je komt, dan is de kern van zijn werk dat je liefde krijgt voor de Heer Jezus. Dat Hij verheerlijkt wordt in je leven. Ja, wie is de Heer Jezus voor jou? Hou je van Hem? Kun je zeggen, ik heb u lief omdat u mij eerst heeft lief gehad? Misschien wel op de manier van Petrus. Dat je Jezus verloochend hebt. Misschien wel de afgelopen week nog. Heel concreet. En dat je moet zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Heb je liefde voor de Heer Jezus? De volgende is honger. De Bijbel die spreekt over wedergeboorte. Als een kindje geboren wordt, dan heeft het honger, dan heeft het trek. Dan wil het eten, als het kindje gezond is. Nou, als je opnieuw geboren wordt, als je van boven geboren wordt, als je de Heilige Geest geboren wordt opnieuw, dan krijg je als daar geestelijk ook honger. Dan wil je weten wie God is. Dan wil je meer van Hem kennen, Hem meer leren kennen. Dan adem je in en adem je uit. Je ademt in het woord, je ademt uit je gebed naar Hem toe. Heb jij honger? Wil je meer weten over de Heer, Hem beter leren kennen? De Bijbel spreekt ook over vrucht. De vrucht van de Heilige Geest. Jezus die gebruikt dat beeld in Johannes 15, de wijnstok en de ranken. Hij de wijnstok en als je als rank ingeënt bent, dan komen daar vanzelf vruchten. Ja, groeit dat in je leven? Merk je dat je groeit in liefde voor de Heer Jezus en voor je naaste? Is er meer blijdschap in je leven? Vreugde door de Heilige Geest? Heb je meer zelfbeheersing? Ben je geduldiger geworden? Ben je vriendelijk geworden? Liefde, honger, vrucht, als ik zo erop druk, wat komt er dan bij u naar buiten? Toen ik deze preek voorbereidde, was ik in gedachten een aantal jaar terug. Ik studeerde in Den Bosch, bedrijfseconomie. En als ik dan vanuit Den Bosch terugging naar Rotterdam, waar ik woonde, dan had ik altijd een tijdje waar ik moest wachten. Dus overstappen, Geldermalsen. Klein kwartier. En het was in die periode dat ik net tot geloof gekomen was. En ik was vol van liefde voor de Heer Jezus. En het was lekker weer en ik ging vaak dan op een hoekje perron zitten. Kleermaker zit in het zonnetje en ik pakte mijn Bijbel. Want ik wilde meer weten van God. Heb je ook wel zo'n moment gehad in je leven? Het hoeft niet precies te gaan zoals bij mij. Maar herken je dat? Dat je vol loopt van liefde voor de Heer, van verwondering. En dat je honger hebt om meer van Hem te kennen. Herken je dat? Er zijn er die dat niet herkennen. En die dat niet boeit. Die hun schouders ophalen. Weet je, dat vind ik verschrikkelijk. Kijk, ik vind het jammer als je niet betrokken bent bij een kerkelijke gemeente. Dat je niet inzet voor de gemeente, dat vind ik erg jammer. Maar ik vind het verschrikkelijk als dit niet werkelijkheid is in je leven. Omdat het zo slecht afloopt. Omdat ik weet wat je mist. Er zijn er ook die er heel anders in staan. Die zeggen, dominee, u zit wel op die knopjes te drukken in mijn leven, maar dat doet me pijn. Want ik zou nou zo graag met heel mijn hart willen zeggen dat ik een kind van God ben. Ik zou zo graag willen zeggen dat ik dat zie, maar ik vind het moeilijk om van mezelf te zeggen. Laat me u dan helpen door te wijzen op een ander Bijbelgedeelte. In Lucas 11. In Lucas 11, daar vertelt de Heer een gelijkenis. En hij maakt daarin iets duidelijk over de Heilige Geest. Hij vertelt eerst het bekende verhaal van die man die 's nachts ligt te slapen, met zijn kinderen op bed ligt. Maar terwijl het donker is en het huis afgesloten, wordt er geklopt op de deur en komt er iemand in die zegt, ja, er is iemand gekomen van een verre reis en ik heb brood nodig, kun je me helpen? Nou, met die oosterse gastvrijheid was het ondenkbaar dat hij niet zou helpen. Dus dat gebeurde. En vervolgens vertelt de Heer Jezus van vaders. En als een vader gevraagd wordt om een brood, dan geeft hij zijn kind geen steen. Als zijn vader gevraagd wordt om een vis, geeft hij hem geen slang. Als zijn vader gevraagd wordt om een ei, geeft hij geen schorpioen. En zo bouwt de Heer Jezus in Lucas 11 dat verhaal als het ware op. Hij, zoals je als mensen voor elkaar zorgt, zoals je als vader het beste wil voor je kind. Nou, als jullie dan, terwijl jullie slecht zijn, goede gaven weten te geven aan jullie kinderen. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden. Misschien heb jij het nodig om vanmorgen te horen dat jij moet gaan kloppen op deze tekst. Heer, als er nou iets is in mijn leven wat mij ontbreekt, dan is het dit. En als de Heer een waarmaker is van zijn woord, dat is die, dan zul jij de Heilige Geest ontvangen. Nee, geen belofte van een makkelijk leven. Geen belofte dat het allemaal voor de wind zal gaan. Geen belofte dat jij geen verdriet zal hebben. Maar wel de belofte dat de Heilige Geest jou geschonken zal worden. Zodat ook jij vol verwondering mag zeggen, terwijl ik zo'n zondig hart heb, wil God in mijn leven komen. Dat er verwondering komt over wat Hij doet in je leven. Ouders, u bidt toch wel ook voor de vervulling met de Heilige Geest voor uw kinderen. Ja, u bidt voor ze als ze het moeilijk hebben op school, als het even tegen zit. Gebedspunt. Hij bidt toch ook dat de Heilige Geest in hun leven komt en hen vervult. Zodat ze echt vanuit Gods perspectief tot hun doel komen. In Handelingen 2 zien we hoe God op een hele bijzondere manier, op een bijzonder moment in de tijd, mensen met kracht vervult. Als we Handelingen verder lezen, dan blijkt het volgens Lucas noemenswaardig te zijn om aan te geven als mensen vol zijn van de Heilige Geest. Zo wordt bijvoorbeeld in Handelingen 4 vers 8 gesproken over Petrus die vol is van de Heilige Geest. Er wordt gesproken over Stefanus in Handelingen 6 vers 5. Hij is ook vol van de Geest. Handelingen 11 vers 24 komen we Barnabas tegen. Ja, de Geest die vervult met Pinksteren, Maar het is blijkbaar niet automatisch dat iedereen maar altijd vervuld is van de Heilige Geest. Het is noemenswaardig volgens Lucas. Maar dan komen we iets verder in de tijd en dan zien we ineens dat het in Efeze misgaat. Dat er iets aan de hand is. Het gaat blijkbaar mis. Mensen die eenmaal gevuld waren, die raken leeg van de Heilige Geest, zo krijg je de indruk. Ja, laat me weer even teruggaan naar de kapstok, naar mijn telefoon, weet je nog? Als ik mijn telefoon pak en ik druk op het knopje, dan ligt niet alleen het scherm op en zie ik degene van wie ik hou, maar ik zie ook rechtsbovenin hoeveel procent mijn batterij nog is. Ik laat hem al 's nachts op, dus dan is hij 's ochtends nog mooi vol. Hij is wat ouder, dus 's avonds dan is hij al heel gauw leeg. En als hij dan 15% is, dan begint hij te trillen en dan wordt het scherm veel minder fel. Dan krijg je een waarschuwing. Hé, let op, ik ben bijna leeg. Stop met een stopcontact. Bij 5% krijg ik nog een keer een melding. Dan moet je opschieten, want dan is het echt bijna voorbij. Dan beantwoordt hij straks niet meer aan het doel waar hij voor gemaakt is. Dan zit de batterij erin. Maar bij 0% heeft die batterij geen enkele nut meer. En het gevaar is ook voor ons dat dat gebeurt. Dat je misschien momenten hebt gehad in je leven dat je batterij 100% was. Of misschien 120%. Dat het stromen van levend water uit je vloeide. Maar dat het in de loop van de tijd op de een of andere manier lager geworden is. 90%, 70%, 50%, 30%, 15%. Hé, let op, voor bijna uit. En zo verder, 5. Hé, hey, schiet nu op, want 4, 3, met een stervend geloofsleven, kijk uit, 2, 1, over. Ik vind het opmerkelijk wat Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze. Als hij daar ziet dat er dingen gebeuren die de Heilige Geest tegenwerken, de Heilige Geest uitblussen, dan zegt hij niet: beste mensen, weet je wat jullie nou weer een keer moeten doen? Net als in Handelingen 2, jullie moeten in een huis gaan zitten en met elkaar gaan bidden en wachten tot de Heilige Geest jullie vervult. Nee, zegt Paulus, jullie moeten eens goed gaan kijken naar jullie levenswandel. In Efeze 1 heeft hij ze gewezen op de verzegeling met de Heilige Geest. Jullie zijn ermee verzegeld. Krachtig vastgezet. En in Efeze 4, vers 30... zegt hij, die Heilige Geest waar jullie mee verzegeld zijn, die moeten jullie niet bedroeven. In Efeze 5, nadat je dat hele hoofdstuk gelezen hebt met allemaal concrete aansporingen van hey, let op je levenswandel, zegt hij, word vervuld met de Heilige Geest. Wat bedoelt Paulus nou allemaal te zeggen? Nou, in Efeze, als we daar naartoe zouden gaan, laten we het doen in het idee van wat Efeze was, een havenstad. Stel je voor dat je daar in de haven staat van West-Turkije, daar bij Efeze, en je ziet weer een schip binnenkomen. Matrozen erop. Zware reis gehad over de Middellandse Zee. Hè. In die tijd gingen er veel meer schepen verloren. En ze hebben het weer gered. En ze stappen van boord af. Ze hebben een mooie tijd gehad aan boord, maar ze vinden het heerlijk om nu in Efeze even die angst van het schip, die angst van de stormen, van het weer, om het even achter zich te laten, om eventjes lekker te feesten. Want zo stond Efeze bekend. Efeze was een feeststad. Een stad met feesten voor de godin Diana, maar ook voor Bacchus, de god van de wijn, de god van de drank. Even heerlijk van boord af. En dan kon je als christen blijkbaar zomaar in meegaan. En dan zegt Paulus, word nou niet dronken in wijn. Doe dat nou niet. Kijk uit, want je gaat mee met de feesten vandaar. Het vervult je. Bedoelt Paulus daarmee te zeggen dat je geen alcohol mag nuttigen? Dat je dus altijd maar Bob moet zijn? Misschien zijn er vrienden van jullie die zeggen, nou dat zou heel fijn zijn als jij altijd Bob zou zijn. Maar ja, dat bedoelt Paulus niet te zeggen. Paulus die zegt zelfs tegen Timotheus, neem wijn voor je gezondheid. In Psalm 104 zongen we net over wijn. Als Jezus op de bruiloft te Kana een wonder doet, dan is dat wel water in wijn veranderen. Een groot wonder, maar wijn was er vooral voor de feestvreugde. Wijn hoort er wel bij, mag. Maar zorg er nou niet voor dat je te ver gaat op dat punt. Paulus heeft het over losbandigheid. Dat de remmen losgaan, dat het je benevelt, dat je niet meer goed weet wat je doet. Nou, je kunt je afvragen, waarom zou je gaan drinken? Als ik het beeld van die matrozen neem, die na hun lange reis op zee met alle angst zie, dan denk ik van, nou, misschien komt het wel door verveling, door eenzaamheid. Behoefte om even te genieten, even gewoon weg te zijn uit de zware realiteit van het leven. Even dat moeilijke gevoel kwijt. Nu las ik dat het de afgelopen 10 jaar een stuk beter is gegaan in Nederland met alcohol. Want ruim 10 jaar geleden was er een onderzoek en daaruit bleek dat de Nederlandse jeugd de zuipschuiten waren van Europa. Nou, door allerlei maatregelen is dat een stuk beter geworden. Misschien vul jij je wel helemaal niet met alcohol en denk je, nou, dat is helemaal niet interessant. Maar ik denk dat we wel ergens allemaal wel van die lege momenten hebben. Van die momenten dat je het even niet lekker in je vel zit. Van die momenten dat het even tegen zit. Van die momenten dat je even behoefte hebt aan even iets fijns, even genieten. En het is zomaar mogelijk dat jij daar niet de fles voor grijpt, of misschien ook wel. En geen drugs. Maar dat jij bijvoorbeeld juist je telefoon ervoor pakt. Even balen, en wat doe jij? Je pakt je telefoon en je sluit je af en je kijkt eerst eens een paar filmpjes. Een paar vlogs of weet ik het wat. Of je gebruikt iets anders wat je kijkt. Je zoekt je vervulling op bepaalde gebieden. Misschien stort jij je wel in je werk als het even niet gaat in je leven. Waar vul jij je mee? Afgelopen week hoorde ik het getuigenis van een jonge vent. En die jonge vent die zei, ik wist toch dat het anders moest, maar ik leefde nu achteraf gezien in een soort fantasiewereld. En die fantasiewereld was op zich wel fijn, maar ik ging van beleving naar beleving naar beleving. Gezellig met vrienden zijn, dat was voor hem belangrijk. Gezellig met vrienden zijn, en dan deed je wel eens dingen die niet helemaal goed waren en zo. En het gaf me even een gevoel van vreugde, even een opvulling van de leegte, maar ik kwam er hoe langer hoe meer achter dat het me uiteindelijk maar leeg achterliet. Maar nu is er iets gebeurd in mijn leven. De Heer Jezus is nu degene die mijn leegte vult. Hij is degene die zijn intrek heeft genomen in mijn hart. Hij is degene die mij werkelijk vult. Herkent u die lege plek in uw leven? Waar vul jij die mee? De Bijbel die noemt een leven zonder God standaard eigenlijk een dronken leven. Omdat je niet echt helder meer hebt waar het om gaat. De grote vragen van het leven die stel jij niet meer. En het is belangrijk om te vervuld te worden met de Heilige Geest. En dat is ook wat Paulus dan aangeeft. Hij zegt, jongens, let nou eens op je levenswandel. Maar word dan ook vervuld met de Heilige Geest. Als het ware als een spons. Die je eerst, daar mag je de erediensten voor gebruiken in je persoonlijke stille tijd. Een spons die je doopt in de bak met olie. Olie, een beeld van de Heilige Geest. En die zuigt zich dan vol. En als die dan vol is en je stopt hem dan in de bak met water, water van de wereld. Ja, dan kan er weinig water meer bij. Want dan ben je al vol van God. Sta zo in het leven. Ja, Paulus zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Opmerkelijk hoe het er staat. Een passief gebod. Je kunt het niet zelf, je kunt niet zelf je even vullen met de Heilige Geest. En tegelijk ligt de klem wel bij ons. Word vervuld. Als ik even weer terugga, jongens en meisjes, naar de kapstok, hè, naar de telefoon. Als mijn telefoon leeg is, dan wil ik graag dat die opgeladen wordt. En misschien, ik weet niet hoe dit onder de jongelui gaat, maar als je veel gebruik maakt van je telefoon, dan kan die zomaar leeg zijn, toch? Als je dan toevallig bij je vader in de auto zit, dan zeg je, pa, kan ik hem even bijladen? Want ja, je vader heeft natuurlijk een oplader in de auto, toch? En overdag kun je hem natuurlijk even een stopcontact steken. Maar je wil heel graag dat je telefoon vol is, zodat hij blijft doen waarvoor hij gemaakt is. Zodat je hem kunt gebruiken. Zodat je bereikbaar blijft voor mensen van buiten. Is het nou ook zo met de Heilige Geest? Kijk, het is misschien wat plat om het te vergelijken met ik steek het even in het stopcontact en ik laat geestelijk weer bij. En tegelijk vind ik het ook te makkelijk om dat voorbeeld weg te leggen. Om te zeggen, ja, maar het moet de Heilige Geest moeten doen. Paulus zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Wie nat wil worden, moet in de regen lopen. Wil jij vol zijn van de Heilige Geest, moet je ook dingen gebruiken die daarbij horen. En zoals wij powerbanks hebben en zoals wij gigantisch veel opladers hebben voor onze telefoons, is het niet eens goed om na te gaan. Heb ik genoeg dingen die mij vullen met de Heilige Geest? Of is het maar sporadisch? Wie vervuld wordt met de Heilige Geest, dan gaan er verschillende dingen gebeuren. Als je Efeze 5 vanaf vers 18 leest, dan zie je in vers 19 dat je gaat zingen. En in vers 20 dat je gaat danken. En in vers 3 dat je gaat dienen. Prachtig is dat. Met elkaar zingen. Psalmen, gezangen, geestelijke lofliederen. Ja, als je die matrozen ziet, die van boord gaan, met de leegte van hun hart, behoefte om even te genieten, dan zie je ze lopen, maar dan zie je er ook een andere afslag nemen. Die gaat naar die kerk in Efeze. En die zingt niet mee met de liederen van Bacchus, de dronkenmansliederen. Maar die zingt mee met liederen vol dank aan God. En als ze dan terugkomen daarvan, dan heeft hij die dank nog in zijn hart. En hebben de anderen de drankliederen nog op hun lippen. Ja, angst, leegte kun je wegdrinken. Maar je kunt soms angst en leegte juist ook wegzingen. Met de lof op God. Ja, soms ook juist met verootmoediging. Maar toch altijd weer ook de lof en de dank. Ja, danken. Ja, dan leer je soms danken voor de meest gekke dingen. Je hebt vast wel eens gehoord van Corrie ten Boom. Toen ze in het concentratiekamp was, werd ze op een gegeven moment boos op haar zus. Op haar zus Betsy. Omdat haar zus Betsy dankte voor de luizen in de barak. Zit je al in een concentratiekamp, heb je al helemaal niks meer, opgepropt met zoveel vrouwen. Zijn de luizen, kriebelt dat, is dat vervelend? Ga je danken. Dank u wel, Heere God, voor de luizen. Nou, Corrie was boos. Tot ze erachter kwam dat de Duitsers nou niet kwamen controleren in die barak vanwege die luizen. En dat ze dus vrij de Bijbel konden openen. Dank u wel, Heere God, voor de luizen. Dat geeft ons gelegenheid om te delen van uw goedheid. En dan leer je ook dienen. Elkaar onderdanig zijn in de vrezen van God. En dan wordt dat zichtbaar in de gemeente. Als je die matrozen nog een keer ziet. Aan het einde van die paar dagen dat ze in de haven zijn. Het schip is weer volgeladen. Moeten ze weer aan boord. Want ja, de reis gaat weer verder. Ze moeten weer naar de volgende stad. Dan ontmoet die ene matroos die naar de kerk is geweest. Ontmoet die andere matrozen. Hé, waar ben jij geweest, joh? Ja, ik ben op een feest geweest. Feest? Wat voor feest dan? Wij zijn ook op een feest geweest. Was er veel drank? Nee, er was niet veel drank. Maar er was wel heel veel dank. Prachtig. Wat leuk, joh. Maar, wat voor feest was dat dan? Ja, het was de feest van de Heilige Geest. Nou ja, ze maken er maar een grapje van. En dan zegt die ene matroos, hé, jongens, luister nou eens even. Wij moeten straks de zee weer op, hè. En je weet soms hoe bang we kunnen zijn, hè, als het zo heftig tekeer gaat. En je weet dat dat nu ook kan gebeuren. Jij hebt je nu gevuld met dingen die jou midden op zee niet gaan helpen. Maar ik heb me gevuld met God. En dat geeft mij de garantie dat ik behouden aankom, zelfs als het schip vergaat. De lof op God zal voor eeuwig doorgaan. Waar ben jij vol van? Dan mogen we zo de kerk uit. Weten dat het moment komt. Dat niet God de Vader en de Zoon tegen de Geest zeggen, de tijd is vol, ga. Maar dat God de Vader zal zeggen tegen de Zoon, de tijd is vol, ze zijn allen binnengebracht. Ga, en dan zal hij komen. En dan zal hij niet alleen het huis vervullen, maar dan zal de complete aarde vol zijn van zijn heerlijkheid. Dan hoef ik niet meer te bidden. Heilige Geest van God, vul mij opnieuw. Dan hoef ik ook niet meer opgeroepen te worden. Word vervuld met de Heilige Geest. Dan ben ik verlost van mijn zondige bestaan. En mag ik volmaakt zingen uit de volheid van mijn gemoed. Wat een perspectief als je vol bent van de Geest. Amen. Zullen we opnieuw de Heere danken en bidden. Hier in de hemel, Wat een genade dat u ons wilt vullen met uw Heilige Geest. Dat u ons niet voorbij gaat hier in Nederland, maar dat u uw genade aan ons bewijst. Uw woord laat openen en zo tot ons spreekt. Heer, u weet hoe het op ons overgekomen is. Wees u de naprediker. Wilt u ons helpen om in het concrete leven van elke dag, om daar mee om te gaan. Om de juiste keuzes te maken. En Heer, dan weten we ook dat de gebrokenheid van het leven laat zien aan ons dat er heel moeilijke dingen kunnen zijn. Dat er dingen in ons leven kunnen voorvallen die diep ingrijpend zijn. Die soms zo moeilijk zijn om te begrijpen. Waar het moeilijk is om keuzes te maken. En u weet voor wie dat geldt. Heer in de hemel, wij dragen ook diegene in ons midden aan u op. Die daarmee worstelen. Die zich afvragen, hoe moet het nu? Ook als je te maken hebt met mensen om je heen die verre van vervuld met de Heilige Geest zijn. Eerder vervuld zijn met werken van de duisternis. Heer in de hemel, wilt u ons helpen om keuzes te maken? Wilt u ons helpen om ook op te komen voor de eer van uw naam? Wilt u ons helpen om de leegtes in ons leven niet te vullen met korte genot? Maar wilt u ons helpen om daarvoor te komen naar u? Om ons leven voor u neer te leggen, keer op keer. En om zo ook te zien waar het misschien anders moet. Om zo ook vervuld te worden met uw Heilige Geest. Ja, Heere, u hebt zoveel kracht, wilt u ons alle vullen. Wilt u diegenen die de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben in hun leven, wilt u geven dat daar verandering in komt. Wilt u gebed geven en volharding. En geef dat zo de vrucht te zien zal zijn in hun leven. Dat zo de vrucht en de honger en de liefde voor u naar voren komt in het leven van ons allemaal, hoe oud of hoe jong we ook zijn. Wilt u ons helpen om ook in ons leven daar concreet handen en voeten aan te geven. Dat we de geest waarin u ons verzegelt, dat we die niet bedroeven, dat we die niet tegenwerken, dat we die niet uitblussen, maar dat we vol zijn van de Heilige Geest. Help ons, Heere, de juiste keuzes te maken in ons leven, ook kerkelijk gezien, als gemeente van u, als kerkverband. Heere, wij zoeken daarin een weg te gaan, ook als de generale synode die zal starten. Geef daarin wat nodig is, Heere. We bidden u ook voor uw volk, Israël. Als u daar in Jeruzalem zoveel mensen hebt vervuld en hebt geraakt. Zoveel mensen tot verandering zijn gekomen in die beginperiode van uw kerk. Heer, u bent dezelfde. Wilt u dat nog steeds doen? Wilt u het opnieuw doen? Mensen vernieuwen. Ja, Heer, wees bij dat conflict wat daar al zo lang heerst. Wat maar doorgaat en doorgaat. Waar zoveel meningen over zijn. Wij leggen het vanmorgen weer in uw hand. Heer in de hemel, als wij kijken in ons eigen leven, dan zien wij zoveel wat de vervulling met uw geest tegenhoudt. Wat er vooral voor zorgt, dat we vol zijn van andere dingen. Wij zien in deze wereld veel wat niet van u is. Veel wat wijst op een leven zonder u. En als we die gebrokenheid, het onrecht, heel concreet in ons, bij ons binnen laten komen, en we dan zien hoe goed u bent, dan doet het ons vanmorgen opnieuw roepen. Maranatha, Heer Jezus, kom toch snel. En geef dat de aarde vol zal zijn van uw heerlijkheid, van uw glorie. En dat we nooit meer leeg zullen zijn. Maar dat we altijd in volmaakt contact met u mogen staan. Om u voor eeuwen groot te maken. U de eer te bewijzen die u toekomt. Ja, Heere. We weten dat u komt zodra en ieder binnen is. Wilt u nog vele trekken, met koorden van liefde. Ja, Heere, wilt u dat doen. Geef dat zo de kerken in Nederland te klein zullen zijn. Er zoveel mensen gevuld zullen zijn met u. Heer in de hemel, we mogen zo weer richting huis. Of de plek waar we naartoe gaan. Dat u bij ons zijn als we alleen thuis komen. Dat u ons kracht geeft als we verdriet hebben, omdat we juist als we thuis zijn, die persoon missen die we zo lief hebben. Heer, wilt u bij ons zijn als de drukte van het leven aanvangt. En als het voor vader of als een moeder, met een bedrijf, of als je in je werk, met alle dingen zo druk hebt. Heer, helpt u ons om daar een juiste balans te vinden. zodat wij ambassadeurs mogen zijn van uw goedheid. Zegent u ons zo in alles. Aanvaard onze dank en onze lof. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen met elkaar staande onze slotzang. Dat is een lied uit Weerklang 427. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Eer de Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. De Heere zegen u en uw gaven. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.